we hebben zo erg een binaire wereld gemaakt dat we zeggen mannen zijn dit, vrouwen zijn dat. Dat als je daar buiten valt, dat er ineens heel veel monden opengaan van huh, maar kan dat ook? Als iedereen zich er bewust van zou zijn van er is veel meer ruimte buiten de hokjes en die ruimte wordt ook ingenomen door mensen. En ik denk dat dat de grootste uitdaging is, dat mensen leren dat iedereen in die stoel kan gaan zitten.
Leuk dat je luistert naar de podcast van Mom & Co. In deze podcast nemen we je mee in een verzameling geboorteverhalen, anekdotes uit de kraamtijd en adviezen van experts. Allemaal rondom zwangerschap, de geboorte en het ouderschap. Mijn naam is Aline. Ik ben verloskundige en moeder van Kobe.
Hey mama!
Ook ben ik de founder van Mom & Co, waar we empowering cursussen geven voor zwangere en partner rondom zwangerschap, de geboorte en de periode daarna. Zodat je goed voorbereid bent op alles wat komen gaat. De podcast doe ik samen met mijn vriend René.
Hallo.
Hij verzorgt de techniek en de regie, maar heeft ook altijd wel wat goede vragen in huis. Met in deze aflevering weer een expert. Ryan Ramarak is een non-binair transpersoon en ervoer hoe het was om in een transitie te zijn en een kinderwens te hebben. Inmiddels is Ryan met zijn partner David ouder van Ravi en heeft die als missie om de geboortezorg inclusiever en completer te maken. Oké, okay, René, aan jou de eer.
Ja, nou, ja, het is een hele eer eigenlijk, want we hebben vandaag een nieuw expertverhaal en een bijzonder verhaal. Dat zeggen we eigenlijk altijd, maar deze is echt bijzonder.
Is dat zo?
Nou, het is een verhaal dat gaat over inclusiviteit. Een verhaal dat je misschien niet elke dag hoort. Zo mag ik het wel omschrijven, toch Ryan?
Ja, zeker. Ja. Ja.
Maar daarin is het wel direct grappig dat je bijzonder zegt.
Ja,
want
ja,
daar zit ook al oordeel in.
Ja. Ja. Nou, dat is direct al...
Nou, dat is het grappige, want voor mij is het inderdaad is helemaal niet bijzonder. Dit is gewoon mijn geleefde ervaring. Ik snap wel heel goed dat mensen het bijzonder noemen. En voor mij is het tegelijkertijd is het alle dag.
Het zegt ook alles over hoe ik dit formuleer. Het zegt eigenlijk heel veel over jouw verhaal, hè?
Ja.
Wil je vertellen waarom je bij ons in de podcast komt?
Zeker. Ik ben Ryan, 30 jaar oud, trans non-binair. Ik ben, toen ik geboren werd, toen zeiden de dokters, hey, dit is een meisje. En toen later kwam ik erachter van, hey, maar dat klopt eigenlijk helemaal niet. Toen dacht ik eerst, hey, je hebt jongetjes en meisjes, dus dan ben ik vast een jongetje. Ik ben een transjongen, ik ben een transman. En later kwam ik erachter, maar je hebt ook nog zoiets als non-binair zijn. En dat betekent dat je geen jongen, geen man, geen meisje, geen vrouw bent. En ik merkte eigenlijk dat dat veel beter nog bij mij paste. Dus dat ik eigenlijk buiten die hokjes van man en vrouw zweef. En dat ik eigenlijk gewoon een mens ben. Zonder echt een hele definitieve genderidentiteit. Dus geen man, geen vrouw. En ik ben in transitie gegaan. Dat hoorde er wel voor mij bij, naar een lijf dat voor mij meer passend was. Ik ben dus geboren met een baarmoeder en eierstokken. En die heb ik wel gehouden, want ik had een kinderwens. En dat is ook de reden waarom ik hier zit. Ik ben nu net ouder van een 6 maanden oude kindje, Ravi. En ik heb een beetje een doel om te zorgen dat de geboortezorg en alle zorg eromheen inclusiever wordt voor transpersonen en non-binaire personen die een kinderwens hebben.
Ja, en dat was ook precies de reden waarom wij eigenlijk in de auto tegen elkaar zeiden, ja, dit is geen bevallingsverhaal of een geboorteverhaal, maar Ryan is een door zijn ervaring een expert op dit vak geworden eigenlijk. Toch? Vind je jezelf een expert eigenlijk?
Ja, ik zou mezelf wel een expert noemen. En het komt. Je bent niet alleen maar een expert, denk ik, als je iets er mee maakt als ervaringsdeskundige. Maar ik ben ook iemand die workshops geeft. Ik ben iemand die heel veel research erna gedaan heeft. Ik ben een boek aan het schrijven. Dus ik ben van alles en nog wat aan het doen eromheen, zeg maar. Waardoor ik mezelf wel ervaringsdeskundige en expert zou noemen.
Ja, het helpt wel als je dit aan den lijve hebt ondervonden natuurlijk. Dat
ja,
wel.
Ja, zeker. Ja.
En wanneer begon jouw kinderwens?
Nou, ik had eigenlijk heel absoluut geen kinderwens. Ik wilde geen moeder worden. Dat wist ik al vanaf jongs af aan. Ik wilde absoluut geen moeder worden. Want ik wilde niet, nou ja, ik had gewoon het beeld wat ik in mijn hoofd had van hoe mijn moeder was en hoe ik dan zou moeten zijn. Dat klopte niet, dat matchte niet. En toen kwam ik net uit de kast en toen kreeg mijn zus kreeg een kindje. En toen hield ik dat kindje vast en toen was het echt zo van, oh, maar dit wil ik wel. Dus ik wil geen moeder zijn, maar ik wil wel ouder worden. En ik wil wel een baby krijgen van mezelf, maar niet de titel moeder. En toen ik wist van, oh, maar dat kan ook. Je kan ook trans zijn en gewoon baba of ouder worden. Toen was het voor mij duidelijk, ja, maar dit wil ik wel. Dus toen ben ik eigenlijk heel veel dingen gaan uitzoeken van, oké, maar hoe dan en hoe kan dat dan? En zelf nog even gekeken naar alleenstaand ouderschap, want mijn partner was nog niet in mijn leven. Dus ik heb alles onderzocht en toen erachter gekomen van oké, ik ben iemand die wel kinderen wil, maar dan op mijn eigen manier.
Wat een mooi moment met een baby in je armen, dat je dan ineens een inzicht kreeg.
Toen was ik 24, denk ik. Ja, en toen, ik heb daar nog zo'n hele mooie foto van. Hele trotse oompie. Ik ben oompie van mijn nichtje. Mm. Hele trotse oompie. En met zo'n echt zo'n pasgeboren babytje dat dan echt zo nog half wakker, half slapend ligt op mijn schoot. Dus nee, dat is een heel mooi moment inderdaad, waarvan ik echt erachter kwam van ja, het is toch wel wat voor mij, alleen dan net een beetje anders.
Ja, en wat fijn dat je het ook op die manier ontdekt, want daarvoor, gewoon de titel moeder paste jou niet.
Nee.
En, maar door die baby te voelen, zeg maar, wist je ineens iets nieuws eigenlijk.
Ja.
Stel, je was geen oompie geworden, weet je wel. Dat is,
ja, dan was het heel anders afgelopen. Ja, of nou ja, misschien als mijn zus daarna nog ooit een kind had gekregen, of had ik een andere baby had vastgehouden, misschien dan wel. Maar dit was wel een heel mooi moment waarop dat samenkwam. Ja.
En hoe is dat van invloed op het trans zijn?
Nou ja, ik ging in transitie. Dat betekende dat ik aan de hormonen ging. Ik ging testosteroninjecties kreeg ik.
En had je dit al veel eerder? Of was dat ook?
Nee, dit was eigenlijk tegelijkertijd. Oh. Ik startte mijn transitie terwijl ik eigenlijk ook erachter kwam dat ik ouder wilde worden. Oh. En daar ben ik heel blij mee. Want eigenlijk de standaard was vooral dat je door operaties onvruchtbaar zou worden. Tot 2014 was dat ook een wet. Dan moest je onvruchtbaar worden, moest je gesteriliseerd worden voordat je je geslacht mocht wijzigen op papier.
Waarom?
Dat is ooit, toen deze wet in 1985 gestart is, zeg maar, of geschreven werd, toen hebben ze dat erin geschreven. Dat was vanuit conservatieve hoek, zeg maar, is dat erin geschreven. Zo van, je mocht zeg maar niet, want je had nog geen huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Dus je mocht niet in transitie als je getrouwd was. En je mocht ook niet in transitie als je een kinderwens had, dan moest je dat allemaal voor transitie doen, zeg maar. Je mocht dat niet na een transitie doen.
Het is eigenlijk nu heel gekke gedachte dat nog zo kort geleden zo was.
1985.
Ja, van 1985 tot 2014. 2014. Ja.
Jeetje, dat is heel kort geleden allemaal. Ja.
Ja, en er zijn ook officiële excuses voor gekomen, omdat dat kan natuurlijk nooit goed zijn. Dus er zijn officiële excuses voor gekomen. Ik ben heel blij dat zo was, dat het die tijd net... Ik heb net zeg maar de dans ontsprongen dat dat nog zo was, omdat ik gewoon mijn eierstokken en mijn baarmoeder mocht houden. Maar ik ben dus in transitie gegaan en heb eigenlijk altijd ervoor gezorgd dat ik vruchtbaar bleef. Dus bij elke stap die ik heb gezet, heb ik er nagedacht van oké, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik wel een lijf krijg wat bij me past en wat goed voor mij is en waarvan ik in de spiegel kan zeggen van ja, dit ben ik, dit hoort bij mij. Maar dat ik ook toch nog die kinderwens heb en een kindje kan krijgen later als ik daar klaar voor ben.
Ja.
Dus op die manier heb ik eigenlijk mijn transitie doorlopen.
Ja.
Ja, het klinkt ontzettend logisch eigenlijk als ik dit zo hoor. Waarom zou je het niet zo doen, weet je wel?
Nou ja, vooral waarom zou je het niet zo doen? Omdat er eigenlijk absoluut geen informatie over is. En omdat het eigenlijk bijna nooit eerder gedaan is hier in Nederland.
Ah.
Dus als je hier in Nederland bij een genderteam nu aanklopt en je vraagt van oké, wat zijn mijn opties? Dan is dit niet een optie die ze jou geven.
Okay. Nog steeds niet?
Nog steeds niet, nee. Ze geven niet actief deze optie zo van... je kan ook zo in transitie gaan... zodat je dit en dit en dat kan behouden.
Dus je hebt echt veel werk te doen nog?
Heel veel werk te doen, ja. Ja, ik vind namelijk dat ze dit heel erg moeten actief moeten laten weten aan mensen. Zodat mensen meteen weten van oké, als ik een kinderwens heb, dan hoef ik niet mijn kinderwens op te geven voor mijn transitie.
Nee, want dit kan toch, bedoel, als je dit achteraf hebt, dan kun je, dat kan toch als traumatisch ervaren worden?
Ja, zeker, zeker. En het is ook zo. Er zijn veel mensen met die excuses, zijn er ook veel mensen geweest die dus wel gesteriliseerd zijn. Die dat eigenlijk niet hadden gewild, maar die geen andere optie hadden. Omdat ze
heftig.
Verdrietig.
Ja, heel verdrietig. Ja.
En was het ingewikkeld om zo eigenlijk twee processen naast elkaar mentaal ook soort van vast te houden? Dus die kinderwens mogelijk houden en tegelijkertijd je eigen transitie doorvoeren?
Ja, dat was wel ingewikkeld. Vooral omdat ik, omdat er weinig informatie over was, moest je heel erg zoeken. En omdat artsen nou niet helemaal stonden te springen om daarmee te helpen. Moest ik wel heel veel vechten ervoor, zeg maar. Dus het was wel ingewikkeld. Ik heb ook wel eens op het punt gestaan om te zeggen van, nou weet je wat, laat maar zitten die kinderwens. Ik ga gewoon voor mijn transitie, want het kan blijkbaar niet zoals ik het wil. En dan hoorde ik weer van iemand, ja, maar het kan wel. En dan was het van, nee, het kan wel. Ik moet het gewoon houden bij wat ik graag wil. Ja. En op die manier in transitie gaan. Ik ben heel blij dat dat gelukt is. Want anders had ik mijn Ravi nooit gehad.
Nee. Maar stel dat het niet gelukt was, dan had je toch die andere keuze.
Ja. Dan was ik onvruchtbaar geweest. En dan, dan had ik wel gewoon mijn transitie gehad. Maar dan had ik geen kinderen kunnen krijgen. Ja.
Jeetje.
Ja. Ja. Ik ben heel blij dat dat niet zo, niet zo gebeurd is. Ja.
Het moest ook zo zijn. Ja. Alles.
Ja. Ja.
Wat zou je zeggen dat voor jou de grootste uitdaging is geweest in dit hele traject?
In dit hele traject van mijn transitie of ook van mijn zwanger zijn?
Nee, ik denk in het zwangerschap. Dus eigenlijk tot de geboorte van Ravi.
Ja, nee, ik denk dat de grootste uitdaging is om iedereen op een goede manier even op de hoogte te stellen van de situatie. Dus dat iedereen weet van oké, ik ben een transpersoon, ik ben non-binair, ik ben zwanger of ik heb net een baby gehad. Dit is hoe ik graag aangesproken wil worden, dit is wie ik ben, dit is wie wij zijn, dit is hoe we ons kind opvoeden.
En zeg je dan, tegen wie zeg je dat dan?
Ja, tegen de geboortezorgmedewerker waar ik mee dan te maken heb. Dus gynaecoloog, echoscopist, kraamverzorger. Nou ja, eigenlijk iedereen met wie je te maken krijgt. Maar ook bijvoorbeeld degene bij de GGD die de 22 weken vaccinatie moet plaatsen. Of de persoon aan de telefoon die voor jou de diabetes, zwangerschapsdiabetes medicijnen moet voorschrijven. Al dat soort dingen, zeg maar. Iedereen met wie je te maken krijgt, die moet je eigenlijk op een korte periode, in een minuut, moet je die even op de hoogte stellen van, oh, dit is wie ik ben en ik ben zwanger of ik heb net een kind gehad. En weer door, zeg maar.
Dus continu een soort van, aan het werk moeten of zo. Je moet continu jezelf verdedigen al.
Ja. Eigenlijk is het constant educatie. Dus het is constant want heel veel mensen zijn, die lezen niet een heel dossier van jou voordat ze je bellen. Dus zodra ze jou bellen, dan is het of ze weten het wel, maar ze weten het een beetje half-half. Of ze snappen het maar een beetje half-half. Of ze weten het helemaal niet. En je moet echt alles nog uitleggen. En ze horen een zware stem aan de lijn en zeggen van, is uw vrouw ook aanwezig? Zoiets. Oh. Weet je wel, dus dat soort dingen, die krijg je wel. Dus je moet dat wel, je moet daar wel de energie voor hebben om dat dan weer aan te gaan. Ja. En ik denk dat dat de grootste uitdaging is om je geduld te behouden en te zeggen van oké, deze mensen weten het gewoon niet. Ik leg het gewoon nog een keertje uit. En ik denk ook dat dat meteen een van de redenen is geweest dat ik die docu zo graag wilde. Mm. Ik wilde zo graag een documentaire maken over mijn hele proces, zodat andere trans mensen kunnen dan gewoon zeggen van hey, hier is een docu, ga maar kijken. Ja. En dan weet je waar ik straks doorheen ga.
Ja, de docu Ryan is zwanger.
Ja.
Op NPO kun je hem kijken.
Ja, je kan hem op Uitzending Gemist kijken en NPO Plus.
Oh ja.
Ik heb twee keer gekeken, ik moest heel erg huilen.
Met een klein sprongetje. Wat zijn dan, als je kijkt naar de zorg specifiek rondom trans mensen, wat zijn daar de zaken die het meest verbetering nodig hebben, vind jij?
Eigenlijk moet je heel diep teruggaan en is de manier van denken. Het is, we hebben zo erg een binaire wereld gemaakt dat we zeggen mannen zijn dit, vrouwen zijn dat. Mannen zijn blauw, vrouwen zijn roze. Mannen zijn sterk, vrouwen zijn zacht. Nou ja, zo hebben we zo alles ingedeeld in wit en zwart. Dat als je daar buiten valt, dat er ineens heel veel monden opengaan van maar kan dat ook? Maar dat had ik nooit gedacht. Nou ja, en dat stukje, als iedereen in de zorg zich er bewust van zou zijn van er is veel meer ruimte buiten de hokjes en die ruimte wordt ook ingenomen door mensen, dan val je niet zo, dan heb je niet zo die aannames en dan val je niet zo in dat van maar ik had nooit gedacht dat dat ook nog eens kon. En dan heb je gewoon veel meer ruimte voor de mensen die binnenkomen en die in jouw stoel gaan zitten en die zeggen van hoi, trouwens, ik ben zwanger en ik zie er zo uit. Of ik ben zwanger, maar ik heb geen partner en ik doe het alleen. Of ik ben, dan heb je gewoon veel meer ruimte. En ik denk dat dat de grootste uitdaging is in de zorg. Dat mensen leren dat buiten de hokjes veel meer ruimte is. En dat iedereen in die stoel kan gaan zitten. Mm-hmm. En hoe jij daar dan mee omgaat. Ja,
ja, en wat ik me ook realiseer, dat we hebben hier ook een vraag op papier staan. We hebben het nu over de zorg. En dan dezelfde vraag, hoe zit het dan buiten de zorg? Maar dat is eigenlijk helemaal niet relevant. Want het gaat eigenlijk over hoe überhaupt alles is. Of nou binnen de zorg is. Of ja. Je komt bij de Jumbo of ja. Bij een autogarage. Het maakt niet uit eigenlijk waar het plaatsvindt. Het gaat over een breder issue dat voor alles en iedereen van toepassing is.
Nee, zeker. Het is zelfs, om dat voorbeeld te noemen, bij de... ik kwam bij de opticien en toen moest ik mijn ogen laten controleren, want met zwangerschap kun je ogen achteruit gaan. En toen moest ik vertellen, ik ben zwanger. Dus, en toen was ik ineens een mevrouw.
Want toen ineens. Die persoon die switchte.
Ik kwam binnen, zeg maar, en het was goeiedag meneer, bla bla bla. En toen was het zo van, u bent zwanger. Mevrouw, komt u maar door. Ja. En toen moest ik die persoon uitleggen van, nee, ik ben non-binair, ik ben geen meneer, ik ben geen mevrouw. Maar dat is wel, dat zijn dan van die aannames van, zwangeren zijn altijd vrouwen. Dat is een bepaalde aanname die je dan hebt, zeg maar. En die druk je dan door in de situatie. Maar dat om te laten zien, zeg maar, overal waar je komt, loop je hier tegenaan. Dus maatschappij breed, zelfs bij de supermarkt. Overal waar je komt, loop je hier tegenaan. Dus in de zorg en buiten de zorg.
Ja, precies.
En is dit dan wat je noemt dat dysforie? Want ik begreep, je hebt sociale dysforie en lichamelijke dysforie.
Ja.
Is dat een goed moment?
Ja, zeker. Ik denk dat je een goede brug maakt met... Vooral die aannames die iedereen eigenlijk bijna onbewust maakt.
Ja.
Dat gaat hierover, denk ik. Hè? Begrijp het zo goed? Zou je dat eens willen definiëren?
Ja, dysforie, genderdysforie gaat eigenlijk over het gevoel van ongemak en negatieve gevoelens die je hebt op de manier hoe mensen op je reageren of op de manier hoe mensen jou behandelen. Dat is dat sociale stukje. Of bijvoorbeeld op je lijf. Nou, op dat stukje van je lijf, daar heb je een transitie voor. Dus om ervoor te zorgen dat je lijf beter bij jou past en goed bij je past en dat je daar gelukkig van wordt van je lijf. Daarom gaan mensen in transitie. Dat is dat lichamelijke dysforie.
Ja.
Maar het stukje sociale dysforie gaat er dan inderdaad om dat mensen jou ineens gaan misgenderen. Dus misgenderen is dat mensen jou ineens mevrouw gaan noemen terwijl je meneer bent, of mevrouw gaan noemen terwijl je non-binair bent. Of bijvoorbeeld dat mensen ineens gaan zeggen van, je bent ook wel super vrouwelijk. En dat je denkt van, ben ik super vrouwelijk? Hoezo ben ik super vrouwelijk? En dan bijvoorbeeld omdat je zwanger bent.
Omdat je zwanger bent, ja.
Ja, of zulke soort dingetjes, zeg maar, dat mensen dingen zeggen die voor jou echt zo heel erg naar voelen, omdat je zegt van, maar dat klopt helemaal niet.
Zeggen ze dat dan om een soort van, om je een soort van compliment te geven?
Het kan een compliment zijn. Het kan ook gewoon zijn iets wat ze eruit vloepen, waarvan ze denken gewoon, wat ze gewoon bedacht hebben. Ja, en denken van, dit roep ik even erbij.
Ja.
Helemaal niet goed over nagedacht. Nee. Maar wat wel pijnlijk kan zijn, zo van, maar hoezo? Hoezo ben ik nu ineens super vrouwelijk omdat ik zwanger ben?
Ja, precies.
Terwijl dat voor jou misschien heel ongemakkelijk kan voelen.
Ja. Ja, want de reden waarom het op papier komt is dat ik sprak jou gisteren in een kort voorgesprek. Toen zei ik ook, ik weet niet hoe ik het zei, maar waarschijnlijk iets als... zwanger zijn is natuurlijk een heel vrouwelijk proces. En daar identificeer je niet mee, dus dat zal wel dan, weet je wel.
Ja.
En toen zei jij ook, dat is voor mij, omdat ik non-binair ben, is dat niet...
Nee.
Per definitie iets.
Nee. Misschien zou dat meer dus een vraag zijn voor iemand die zich dus wel... man voelt.
Zou kunnen, maar dat hoeft ook niet.
Nee, precies.
Want er zijn trans mannen die zeggen, dit is het mannelijkste wat ik ooit heb gedaan.
Ja, vet.
En dat is het mooie aan zo'n zwangerschap. Een zwangerschap is super individueel voor iedereen. Je hebt trans mensen, een derde van de transpersonen ervaart meer dysforie tijdens de zwangerschap. Een derde van de transpersonen is gewoon neutraal. Die ervaart niet meer of minder. En een derde juist minder. En wat je dan ziet is die een derde die het meer ervaart, die heeft zoiets van, dit is een heel vrouwelijk iets wat niet voor mij passend is. Dus dat voelt heel ongemakkelijk. Maar een derde, nou ja, die gaan er gewoon doorheen en er gebeurt niet zo heel veel mee. En een derde heeft juist zoiets van, ja, maar mijn lichaam doet nu iets wat het kan en wat super vet is en wat super gaaf is. En ik ben gewoon een man die zwanger is. Of ik ben gewoon een non-binair persoon die zwanger is. En dit is super vet. En ik maak mooie foto's. En dus het wordt ook heel verschillend ervaren.
Dat is hoe het voor jou was? Dat laatste?
Een beetje van beide. Bij mij was het aan de ene kant, laat mij maar 1000 fotoshoots nemen. Want ik vind het geweldig hoe ik eruit zie. En ik vind het super gaaf. Maar ik vond de hormonen wel heel erg heftig. En dat vindt denk ik bijna iedereen. Maar bij mij was het wel zo dat ik ga heel slecht op oestrogeen. Dus ik ga heel goed op testosteron. Dan voel ik me echt, dan voel ik mezelf verzekerd. Dan voel ik me fijn in mijn vel zitten. Dan ben ik gewoon chill, zeg maar. En als je dat dan van me wegneemt, ja dan... Dan zit ik gewoon niet lekker in mijn lijf, niet lekker in mijn vel. En dat vond ik wel pittig, ja. Mm. En dat was wel een stukje wat misschien wel wat dysforie gaf van... Oh, dit had fijner gemogen.
Ja, ja goed uitgelegd. En als we dan nog heel even teruggaan naar de dysforie... in hoe ik hem gisteren aan jou stelde. Jouw antwoord was, omdat je dus non-binair bent... Ja, is dus zwanger zijn en bevallen geen vrouwelijk proces voor jou, maar gewoon een proces eigenlijk, toch?
Ja, gewoon een non-binair proces. Ik heb mijn zwangerschap als iets heel non-binairs ervaren. Ik ben non-binair, dus mijn zwangerschap was non-binair en mijn bevalling was non-binair. Gewoon een non-binaire ervaring. En er zaten, ik denk dat het grootste stukje dysforie zat hem vooral in hoe anderen het labelden als vrouwelijk. Mm-hmm. Terwijl ik dat eigenlijk niet deed.
Ja.
Dus dat is denk ik het grootste stukje waarvan je dan denkt van... oh ja, voor jou, in jouw hoofd is het iets heel vrouwelijks. Dus heb je echt zoiets van, hoe kan je dit doen? Terwijl voor mij is het dat helemaal niet.
Nee. Ja, ik vond dat heel inzichtelijk. Want ik doe dat dus blijkbaar ook. Maar het is zo'n hardnekkig beeld waar we ons hele leven mee geconfronteerd worden.
Ja, zeker.
Ja, want dit is misschien wel een mooie brug, zeg maar, naar je mindset. Want... Ja, we kennen jou net en ik heb natuurlijk al je documentaires gezien en je podcast geluisterd. En daar kwam het, je komt op ons over als heel krachtig en heel vrij, maar ook heel rustig tegelijk. Dus echt, jouw mindset is wat ons betreft heel positief. Is dat iets wat jij jezelf hebt aangeleerd? Is dat iets wat je al had van nature? En hoe heeft dat voor invloed zeg maar op de zwangerschap geweest?
Ik denk dat dat wel een karaktereigenschapje is waar ik mee opgegroeid ben, zeg maar. Ik heb altijd een doel nodig. Ik heb altijd iets nodig waar ik aan werk, waar ik mee bezig ben. En zo kan dat ook mijn zwangerschap zijn, zeg maar. Dus dat het mijn project wordt, zeg maar, van oké, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik zo goed mogelijk die zwangerschap doorkom? Maar het kan ook zijn, hoe ga ik ervoor zorgen dat de geboortezorg zo goed mogelijk wordt voor alle andere transpersonen? Zo had ik tijdens mijn zwangerschap bijvoorbeeld de docu, wat mijn project was, hè? Zo van oké, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn ervaringen, dat die niet alleen maar geleefd worden en dat het dan weer weggaat, maar dat het een document wordt waar andere mensen iets aan hebben. Ik denk dat dat een beetje mijn mindset is van oké, als je ergens tegenaan komt wat vervelend is, dan kun je het maar beter gebruiken zodat het iets wordt waar wat goed is, zeg maar, waar je goed mee kan doen. En dat is denk ik een beetje iets waar ik mee opgegroeid ben, denk ik. Want dat doe ik in heel al mijn dingen, zeg maar, in het leven. Zo sta ik een beetje in het leven, zeg maar.
Ja.
Zo voel ik me ook het meest in mijn kracht, zeg maar. Dus als ik zelf een idee heb van oké, dit is het doel wat ik wil behalen. En dan moet ik deze en deze en deze stap voorzetten. Dan voel ik me ook het fijnste als een vis in het water, zeg maar.
Ja. We moeten eigenlijk denken aan een soort van businessplan.
Ja.
Ja, dit is mijn focus en dit is mijn doelgroep. En telkens als je afdaalt, oh nee, daar hoef ik niet naartoe. Ik ga hier naartoe. Dit is wat ik wil.
Ja.
Ja, ja, tof.
Ja.
Misschien is het leuk om een beetje toe te gaan naar wat jij eigenlijk, wat je nu doet. En jouw missie eigenlijk.
Ja.
Mag ik het zo omschrijven als een missie?
Ja, zeker.
Wat is jouw missie nu?
Om de geboortezorg toegankelijk te maken voor trans en non-binaire personen.
Ja.
Ja.
En hoe pak je dat aan?
Ik heb verschillende dingen die ik waar ik echt mee bezig ben. Eentje is, ik heb een supportgroep voor trans en non-binaire personen die een kinderwens hebben. We heten de zeepaardjes, want zeepaardjes, daar heb je het mannelijke deel wat zwanger wordt. We komen online samen en één keer in de zoveel tijd gaan we ook fysiek samenkomen. En ik heb workshops die ik geef over inclusieve geboortezorg voor eigenlijk iedereen die in de geboortezorg werkt. Dus van echoscopisten tot kraamzorg, tot gynaecologen, tot verloskundigen. Eigenlijk iedereen die daarin werkt, die er iets mee te maken kan hebben met een transpersoon, die is welkom om naar zo'n workshop te komen.
Mm-hmm.
En dat doe je online?
Dat doe ik online, ja.
Dus
dat zijn...
het is toegankelijk voor iedereen?
Ja, je krijgt via Zoom krijg je een link en dan kun je gewoon inloggen en dan kun je meedoen.
Ja,
dus,
perfect. En dat is dus eigenlijk ook, ik ga heel erg aan op dit onderwerp, omdat ik vind dat iedereen dit moet doen.
Ja.
Dus ik ben er ook zeker bij, bij de volgende workshop. Maar dit hoef je dus niet te doen als er iemand in je praktijk komt, maar dit kun je gewoon nu al doen voor wanneer iets gebeurt. Maar het is...
Ja.
Al inclusief,
en denk er ook over na, want wat heel veel mensen denken dan van... oh ja, een transpersoon die ziet er dan uit zoals Ryan, maar dat is echt niet zo. Er zijn heel veel non-binaire personen die er misschien wel gewoon vrouwelijk voor jou uitzien. Dus waarvan jij denkt, oh, dit is een vrouw, maar dat hoeft helemaal geen vrouw te zijn. Het kan gewoon een non-binair persoon zijn. Mm-hmm. En dan als je dan pas gaat starten met, oh ja, nu hebben we iemand bij ons... laten we nu eens eventjes een workshop geven, dan ben je eigenlijk een workshop nemen, dan ben je eigenlijk te laat.
Meer te laat, ja.
Dus
ja.
Het beste is inderdaad om gewoon te zeggen van, oké... doe die workshop vooraf, dan ben jij gewoon goed ingelicht van oké, wat is fijn, wat is niet fijn. En ik denk dat het ook breder is dan alleen maar transpersonen. We gaan heel specifiek in op wie zijn transpersonen en wat betekent het allemaal precies. Maar eigenlijk is het gewoon zorg die goed is voor iedereen. Stilstaan bij wat heeft iemand nodig, welke vragen stel je, dat soort dingen. En dat kan eigenlijk goed zijn voor iedereen.
Ja. Wat voor vragen stellen mensen jou in die supportgroep bijvoorbeeld?
Hoe dat was om van de hormonen af te gaan. Hoe het was, wanneer ik weer aan de hormonen ging, hoe dat dan was. Hoe de bevalling was. Hoe het was om je omgeving voor te bereiden op je kinderwens. Want veel mensen die gaan ervan uit dat je geen kinderwens hebt als je trans bent. Of in ieder geval dat je niet zelf wilt dragen.
Ja.
Dus hoe dat dan gaat als je mensen gaat zeggen van... hey, maar misschien wil ik wel. Of dat je dat misschien pas doet als je zwanger bent. Of doe je dat dan al ver voordat je zwanger bent. Hoe gaat dat proces? Nou ja, al dat soort vragen die komen er tijdens zo'n supportgroep. Ja.
Wat kan je dan een hoop... Wat heb je dan een hoop te vertellen eigenlijk, hè?
Zeker, maar het is ook het leuke is dat ik niet alleen hoef te vertellen, maar dat we met een groepje zijn. Dus dat het ook echt onderling wordt er gedeeld. Dus de een staat bijvoorbeeld, de een is 21 en heeft zoiets van, ja, weet je, ik heb nu nog geen kinderen. Ik heb wel een kinderwens, maar pas over een paar jaar, maar ik wil nu al wat informatie. En de ander die zit midden in een proces om zwanger te worden. Dus het is ook heel verschillend, zeg maar, waar mensen in hun proces staan.
Mm-hmm.
Ja.
Eén vraag, ik heb geen idee wat uit deze vraag komt, maar wat leer jij van de mensen die jij informeert? Heb jij wel eens inzichten?
Ja, heel veel. Vooral over hoe mensen hun wereldbeeld in elkaar zit. Dus over, kijk, voor mij, soms vergeet ik even dat ik ook nog niet helemaal niet zo heel lang weet over non-binariteit. Ik weet dat sinds mijn, 24ste of zo.
Ja.
Dus nu 6 jaar, maar daarvoor wist ik er ook helemaal niks van af. En soms vergeet je even van, oh ja, maar ik kom ook daar vandaan. Ik wist dat vroeger ook nog niet. En dat is wel leuk om af en toe eventjes weer terug te gaan naar van, oh ja, wat dacht ik eigenlijk ook alweer? En hoe zag ik de wereld dan?
Ja.
Ja. Ja, dit moeten onze kinderen gewoon leren.
Ja.
Dit moet gewoon op de kleuterschool.
Ja. Zeker, als je dit op de basisschool doet, gewoon laat weten van je hebt jongens, je hebt meisjes en je hebt kinderen die geen jongen en geen meisje zijn. die non-binair zijn, dan...
Alleen dat al.
Alleen dat kinderen al. Heel anders op. Ja. Ja.
Ik ben toch ook wel benieuwd, want je bent natuurlijk zelf zwanger geweest. Je hebt ook een geboorteplan geschreven.
Ja.
Wat schreef je dan bijvoorbeeld in dat geboorteplan? Wat was daar dan specifiek...
Ik schreef heel veel in het geboorteplan. Ik heb een heel
waar wij altijd zeggen, doe zo kort mogelijk. Ja, maar dat is waarvan, bij jullie anders.
Waarvan dan. Iedereen zei van een half A4'tje. Ik heb volgens mij wel twee A4'tjes als aan geboorteplan.
Oh, ja.
Maar dat kwam omdat het begin was al heel simpel met... Hoi, ik ben Ryan. Mijn voornaamborden zijn die dienst. Dus en dan een uitleg van hoe dat gebruikt wordt. Als je zegt hij loopt naar de tafel, zeg je die loopt naar de tafel. Dat is zijn boek, zeg je dat is dienstboek. Dat hele verhaal stond al in, dus wie wij waren en hoe wij aangesproken wilden worden. Maar ook bijvoorbeeld dingen als ik denk graag met je mee. Ik sta overal voor open en ik denk graag met je mee, maar ik wil het wel graag even erover hebben. Dat soort korte dingetjes, zo van ga niet dingen doen zonder mijn consent.
Ja.
Een beetje van die standaard dingen. Maar ook dingen zoals, als ik door dysforie toch niet verder kan en ik wil een keizersnede, dan wil ik op elk moment van de dag kunnen bepalen, we gaan over op een keizersnede. Ja. Fouten maken mag, dat is helemaal niet erg. Maar mochten we echt niet door een deur komen, dan willen we ook graag de optie kunnen hebben om te zeggen van oké, dit werkt niet.
Jij moet ontspannen. Precies. Jullie moeten ontspannen.
Ja, wij moeten doen. Dus ja. Dat was ook een beetje met een angst in de achterhoofd. Van stel je voor dat je iemand hebt die super transfoob is of zo. Weet ik veel. Het gebeurt. De kans is klein dat het gebeurt. Ja. Maar stel je voor dat je nou net die ene persoon hebt die denkt... Ja. Hier heb ik geen zin in. En jij hebt die persoon. Ja, dan had ik toch wel zoiets van... Dan liever een ander iemand. En dat ook bespreekbaar is. Dat je dat ook gewoon in je plan zet. Dus we hadden best wel een uitgebreid plan.
En een doula, toch?
We hadden een doula, maar we hadden alleen een doula niet tijdens de geboorte, maar vooraf.
Oh ja, gewoon voor de soort van zwangerschapscursus.
Tijdens de zwangerschapscursus, uitgebreide 4 sessies. Ja. Nee, maar en tijdens de bevalling, ik ben opgenomen met te hoge bloeddruk.
Met hoeveel weken was dat?
Met 38 weken. En toen zeiden ze, ik zou niet verder dan 39 gaan omdat ik de zwangerschapsdiabetes had. Dus ik zou sowieso bij 39 weken zou ik ingeleid worden. Maar dat hoeft al niet, want het was 38 weken. Ik werd ingeleid met pilletjes in eerste instantie. Ook om ervoor te zorgen, je hebt pilletjes en je hebt een ballon.
Ja.
En de ballon is wat meer invasief, hè. Dus we hadden gezegd, we doen het gewoon met pilletjes. Dan is dat wat makkelijker.
Ja.
Maar die pilletjes, ik kreeg maar pilletjes en pilletjes en pilletjes. 4 dagen pilletjes.
Ja.
En er gebeurde niks. Dus toen toch een ballon.
Ja.
Toen ging het ineens heel snel... huppakee, heel veel weeën, van alles en nog wat achter elkaar. En toen, 's avonds, stopte het.
Okay.
En ik was heel blij dat het stopte, want...
maar dat was niet het goal, toch?
Dat was niet het goal, maar het was wel... Het was voor mij... ik voelde toen al dysforie, dus ik wist niet... Dat wist ik toen nog niet.
Nee.
Maar achteraf gezien, en wat ik dan voelde... die weeën... ik zeg soms baarmoeder, soms baarorgaan. Ik vind baarorgaan vind ik altijd fijner.
Ja.
Je hebt dan weeën in je baarorgaan. Dat is een heel specifiek gevoel en een heel specifieke plek. En voor mijn zwangerschap dacht ik eigenlijk... Ja, dat baarorgaan, dat hoort gewoon bij mij. Dat is gewoon een deel van mijn lijf. En nu achteraf denk ik, nee, dat hoort toch niet helemaal bij mij. En daar kwam ik pas achter tijdens mijn zwangerschap. Want vooraf dacht ik, ja, die weeën... dat die daar zitten. Wat maakt het nou uit? Of ze nou in je kleine teen zitten of in je baarorgaan zitten... dan maakt het toch niet zoveel uit. Maar blijkbaar maakte dat voor mij wel uit. Omdat het gevoel waar het zat... was heel confronterend op de een of andere manier. En het was heel... dat gaf mij dus dysforie. Dat had ik van tevoren niet bedacht. Ik had juist gedacht dat ik het wel aankon. Maar blijkbaar kon ik die heftige weeën dus niet aan. Die hele laagfrequentie weeën, dat was allemaal geen probleem. Maar hoe heftiger ze werden, hoe heftiger dat ook werd... toen stopte ze en toen dacht ik, oh gelukkig, even een break, even stop, even over nadenken wat het nou allemaal is en wat het nou allemaal doet. En toen gingen ze de volgende ochtend kijken en toen gingen ze mijn vliezer doorprikken. een uurtje gewacht en toen aan infuus en met weeënopwekkers. En toen werd het op een gegeven moment, langzaamaan werd het heftiger. En toen werd het weer zo heftig als die dag daarvoor. Mm. En toen kwam ik wel tot de conclusie van, toen zei ik tegen mijn partner, ik weet niet of ik dit wel kan. En toen zei hij, moeten we even de gynaecoloog bellen? Want de gynaecoloog was al, mijn vaste gynaecoloog was al naar huis. Moeten we even de gynaecoloog bellen? En toen zei ik, nee, die zal naar huis. Nee, hoeft niet. Ik praat wel even met de verloskundige die er is. Ja. Dus toen sprak ik met de verloskundige, een hele lieve, fijne verloskundige. Maar die zei van, ja, je hebt een transitiefase waarin je kan denken dat je niet meer aan kan.
Zat je daar, want je had nu, hoeveel ontsluiting had je ongeveer dan?
Geen idee.
Nee, oké.
Okay. Dat testen we niet, dus ik had geen idee.
Ja, dus, ja natuurlijk, want dat heb je, dat was...
Dat vond ik niet fijn. Ja. Ja, dat stond ook in mijn geboorteplan, zo min mogelijk toucheren.
Ja.
Ja. Mm-hmm. Dus we wisten niet hoe ver ik was, maar zij zei van, ja, waarschijnlijk zit je daar. En toen dacht ik, oké, dan zal dat het wel zijn. Dus ik nam dat aan en we gingen weer verder en we gingen het bevalbad opzetten.
Je nam het aan en het voelde goed? Of was daar toch een intuïtie die toch ergens...
Nee, er was een intuïtie die zei van, nee, dat is klopt het niet. Maar ik had zoiets van, ik moet gewoon even door.
Nou, kom. Hè?
Ja, ja. Ga maar. Ja. Dus toen gingen zij het bad opzetten. En toen zei mijn partner zei tegen mij van, ja, hey, hoe is het nu? En toen zei ik van, ja, ik moet het even laten bezinken. En toen zei hij van, nee, dan is het niet goed. Dan gaan we toch de gynaecoloog bellen. David. Dus toen hebben we, toen hebben we de gynaecoloog gebeld. Heel fijn. En toen hebben we eigenlijk in een gesprek met zeg maar om de twee minuten een wee. Dus even stoppen met die wee en dan weer door met het gesprek. En kwamen we eigenlijk van het begin kwamen we eruit met van ja, ik denk dat het niet helemaal goed zit. Tot het einde dat ik zei van ik wil een keizersnede. Ik heb te veel dysforie, dit wordt hem niet.
Nee.
Dus toen zijn we overgegaan op een keizersnede. En toen was er een heel mooi moment dat ze zo je baby uit je buik halen. Dat was echt zo'n Mufasa, weet je wel? Dat was echt zo'n prachtig Lion King moment was dat. En toen was ik helemaal verliefd al vanaf het begin. Op het eerste moment dat ik mijn baby zag, was ik echt bam verliefd. En ik ben heel blij dat dat zo was, want ik weet dat het ook anders kan. Maar ik ben heel blij dat dat zo was. En daarna was het gewoon heel erg mooi. En ook wel heel pijnlijk met het herstel daarna van een keizersnede. Dus dat was wat ik niemand zou aanraden. Maar heel fijn. Heel fijn en heel mooi. Ja. Dus ik heb eigenlijk een soort van twee bevallingen gehad. Eerst de bevalling, zeg maar, totdat het niet meer ging. En toen een keizersnede als bevalling.
En je kijkt er goed op terug?
Ik kijk er goed op terug, ja. Ik heb in het eerste instantie vond ik het heel moeilijk. Want ik vond dat ik het eigenlijk gewoon had moeten kunnen. En,
wat is dat toch?
Ja, nou dat zegt...
Dat komt vaak langs.
Ook, die zei ook het van, ja, heel veel mensen hebben dit. Zo van, dan heb je een keizersnede en dan vinden ze dat ze toch hadden moeten kunnen.
Maar wat is dan moeten kunnen? Ja. Want je hebt nog steeds het gekund.
Ja.
De geboorte heb je gedaan.
Ja.
En toen was Ravi daar.
Ja. Ja, prachtig mooi.
Ja. En nou ja, ik heb natuurlijk je documentaire gezien. En nou ja, bijvoorbeeld bij de aangifte, David ging naar het stadsdeelkantoor.
Ja.
Wil je daar wat over vertellen?
Ja, kun je dus nagaan. Hè? Dat is, even denken, woensdag ben ik bevallen. Dat was vrijdag, dus twee dagen daarna. En toen kwam hij daar en toen kreeg hij eigenlijk de boodschap van... Ja, sorry, maar eigenlijk alles wat jullie willen, dat kan niet... En Ryan moet zelf komen om het kind aan te geven, want anders kan die ook niet de achternaam krijgen, want dat werkt zo in Nederland. In Nederland kan die alleen de achternaam van de moeder krijgen als je dat vooraf geregeld hebt of als je meekomt. En ik wist heel erg zeker dat met het trouwen van David en mij, dat ik als Emmetje geregistreerd stond. Dus dat ik automatisch mijn achternaam mocht doorgeven. En dat is ook zo.
Want maar, dat had je van tevoren wel uitgezocht.
Ja, maar dat is ook eigenlijk, dat is ook zo. Alleen het probleem was, ze zagen me wel geheel als man, zeg maar, hoe ik stond geregistreerd. Alleen zij gingen mij registreren als moeder. En daarmee verviel dat weer. Dus zij konden mij ook niet registreren als moeder in het systeem, want het systeem pakt het niet aan. Dus ze moesten dat met de hand, moesten handmatig moesten dat doen. Dus ik moest die maandag, zijn wij met z'n drieën en met een taxichauffeur, met een keizersnee en met een net pasgeboren baby, zijn we daar naartoe gegaan.
Onvoorstelbaar.
En hebben we daar nog uren gezeten.
Om te wachten.
Omdat het ook niet lukte.
Maar dit is toch ook iets dat, of tenminste, dit moet anders.
Dit moet zeker anders. Ja, en daar is de politiek nu al mee bezig.
Oh, top.
Een van de ministers is nu bezig met een kleine wetswijziging waarin dan staat dat je niet als moeder geregistreerd hoeft te worden. Alleen weet ik niet of dat ook met terugwerkende kracht gaat zijn. Oh. Dus wij gaan naar de rechter. Wij zijn
dus
nu
jij
bezig
bent
met...
nu als moeder geregistreerd?
Ik sta nu als moeder van Ravi. Oh. Ja, nou dat vind ik verschrikkelijk.
Ja.
We hebben een super mooi geboortecertificaat van Ravi en er klopt niks van.
Oh. Ik kan me niet voorstellen, maar dat is misschien vanuit mijn naïviteit, dat hier met deze situatie niet iets in gang gezet gaat worden.
Ik hoop het, ik hoop het. Ja. Ja, gaat wel spannend worden.
Oké, en nou, Ravi is nu 6 maanden.
Ja.
En jullie voeden die gendervrij op.
Ja, klopt.
Hoe ziet dat eruit?
Eigenlijk ziet dat er heel vrolijk en kleurrijk uit. Want Ravi heeft roze en blauw en groen en paars aan. En geel vooral, want wij houden heel erg van geel. Maar Ravi draagt gewoon alle kleuren van de regenboog. En heeft ook roze en ook blauwe kleren aan. Ravi speelt met al het soort speelgoed. Dus die heeft een pop, maar die heeft ook auto's. Die heeft eigenlijk gewoon, of nou ja, daar speelt hij nog niet zo erg mee. Maar vooral van die speelgoed waar hij nu dan mee speelt. Van die houten blokjes en dat soort dingetjes. Ja. En gewoon in alle kleuren. Dus... wij maken geen onderscheid tussen, oh, Ravi is een jongetje, dus Ravi mag dit of mag dat of mag zus of zo. Of Ravi is een meisje, dus... Maar wij zeggen eigenlijk, Ravi is een kind, ons kindje. En we weten nog even niet of Ravi zich identificeert als een jongetje of een meisje. Dus we houden het gewoon nog even vrij. En totdat Ravi zegt van, stel voor dat Ravi 2,5 straks is of 3 is of 4 is of 5 is. En zegt, nou, ik ben een jongetje, spreek mij maar aan met hij, hem. Dan gaan we dat doen. Of als Ravi zegt, ik ben een meisje, zeg maar zij haar, dan gaan we dat doen. Of als Ravi blijft zeggen van, nou, doe maar die dienst. Dan houden we het bij die dienst.
Ja.
Dus we gaan eigenlijk gewoon heel erg mee met Ravi. Dus ook al als Ravi met 2 zegt, doe maar dit. En met 3 zegt, doe maar dat. En met 4 zegt, doe maar dat. Gaan we allemaal mee.
Ja.
Dus we volgen Ravi gewoon in wat Ravi wil en wat Ravi doet en wat Ravi ervaart. En het mooie hieraan is dat je krijgt dat sommige mensen zeggen hij, sommige mensen zeggen zij, sommige mensen... Zoals wij zeggen die. En daardoor krijgt Ravi eigenlijk alles mee. Dus Ravi krijgt en mee dat hij een mooie, lieve prinses is. Maar krijgt ook mooi dat hij een stoere bink is. Dus Ravi krijgt eigenlijk alles op zich geprojecteerd... wat iedereen, zeg maar, projecteert op kindjes.
Ja,
en
ja.
Daardoor krijgt Ravi eigenlijk gewoon de ervaring mee van... wat om echt te voelen van... als iemand zegt dat ik stoer ben, wat doet dat dan met me? Of als iemand zegt dat ik mooi ben, wat vind ik daar dan van?
Ja.
En dat vinden we, nou ja... Het fijne aan zo'n opvoeding dat iedereen gewoon eigenlijk maar gewoon doet.
Ja, vind jij dat ouders dat in het algemeen misschien wat meer zouden moeten doen?
Ja, ik denk dat we als we genderrollen veel meer los zouden laten, dan zouden we een veel eerlijkere wereld krijgen. Want wat je nu ziet, de gender pay gap en al dat soort dingen. En dat,
de gender pay gap?
Ja, dat vrouwen veel minder betaald krijgen dan mannen.
Oh, zo,
voor
ja.
hetzelfde geld. Ja, ja. Voor hetzelfde werk wat ze doen, krijgen ze minder 70% volgens mij. Maar dat zijn dingen die gebeuren omdat we mannen en vrouwen eigenlijk al vanaf baby af aan niet gelijk opvoeden. En dat merk je al in... Mensen vragen altijd, is het een jongetje of een meisje?
Ja.
En er is een reden voor. Mensen vragen eigenlijk heel... Grof gezegd vragen mensen, wat heb je in je broek? Maar dat is eigenlijk niet wat mensen bedoelen. Eigenlijk is wat mensen bedoelen, hoe moet ik jou benaderen? Benader ik jou als een jongetje of als een meisje? Maar dat is eigenlijk absurd dat dat anders is.
Ja.
Dat we dus zeggen bij een jongetje van... oh ja, ga jij nog maar even je tranen drogen, want jongetjes huilen niet. Terwijl een meisje mag zoveel huilen als ze wil. Dat is natuurlijk heel absurd dat we dat al bij baby's al doen. En heel onbewust ook vaak. En dat we heel onbewust al heel veel dingetjes projecteren op een jongetje en op een meisje. Van, oh, dit is echt een goal-getter. Of, oh, dit wordt echt een hartedief. Of dat soort dingetjes, van die kleine dingetjes die we al doen. En dat zorgt voor ongelijkheid. En dat is natuurlijk jammer. Dus ik hoop dat we wat meer elkaar de ruimte geven. En ook kinderen zelfs de ruimte geven om te ontdekken van... ik hou heel erg van in bomen klimmen. Of ik hou heel erg van... auto's, of ik hou heel erg van brandweermannen, dat het zonder gender komt.
Ja.
Dus dat het niet uitmaakt of jij een vulva hebt of een piemel hebt, maar hoe jij gewoon bent, dat oké is.
Ja.
Dankjewel voor je verhaal.
Alsjeblieft, graag gedaan.
Ja, super fijn dat je er was.
Ja.
Ik wens je super veel kracht toe in je mooie werk.
Dankjewel, komt goed. Jullie ook.
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering. De Mam & Co podcast is een productie van Mam & Co, de plek voor een cursus ter voorbereiding op de komst van je baby of de periode daarna, online en offline. Check voor meer informatie www.momandco.nl en volg ons natuurlijk op Instagram. En ben je net als wij gek op geboorteverhalen? Check dan ook onze eerder gemaakte podcast Adem In, Adem Uit. Tot de volgende!